En wij vervoegen ons weer bij 2 Samuel, waar wij bij belangrijke gebeurtenissen terecht waren gekomen. Namelijk de troonsbestijging van David met betrekking tot heel Israël. Vervolgens betekent dat dat David Jebus veroverde, de stad die sindsdien bekend is als Jeruzalem en die beschouwd wordt als de stad van de grote koning, de stad van waaruit de wet zou uitgaan, kortom de stad Davids. En de stad zelf staat meteen ook model voor heel het Davidische koningshuis, als ik het zo kan zeggen. Ik wil zeggen, later komen we in de Bijbel de naam Jeruzalem tegen. Of zelfs de stad Jeruzalem, althans zo wordt hij dan genoemd. Terwijl het de aanduiding is in de praktijk van heel het Rijk van David. Maar meer specifiek nog heel het Rijk van de Zoon van David. Maar daarover hebben we het nog, omdat wij in 2 Samuel 7 bepaald worden bij het idee dat het koningschap van David niet maar een incident is, of een belangrijk incident uit de geschiedenis van Israël. Maar integendeel, het is de grondlegging van een huis, dat wil zeggen van een koninklijk huis en van een enduring dynasty. Afhankelijk om of de Engelsen of de Amerikanen het uitspreken. Dat maakt het voor ons erg ingewikkeld. U weet, Engelsen en Amerikanen zijn 2 volken die gescheiden worden door een gemeenschappelijke taal. Dat weet ik toch. Ik heb het altijd mooi gevonden, zoiets. You say either and I say either. Ja. En ik heb pyjamas enzovoort. Ja. Het is een prachtig lied over, maar goed, daar zal ik u nou niet mee bezighouden. Maar het gaat erom dat we hier in een belangrijke episode terecht zijn gekomen van de heilsgeschiedenis. De vestiging namelijk van inderdaad een voortdurende dynastie die geen grenzen zou hebben. Een eeuwig huis, een eeuwig koningshuis, dat is het eigenlijk. Bevestigd aan David in hoofdstuk 7 officieel en daarmee tevoren bevestigd op Christus, als ik dan die woorden eens mag lenen van het verbond met Abraham, want ook dat daarvan staat dat het tevoren bevestigd is op Christus, maar ik vind het nog makkelijker om die woorden zelfs te gebruiken in verband met het Davidisch verbond. Maar dat is hoofdstuk 7 waar dat uiteengezet wordt. Eerst hadden wij hier in 2 Samuel 5, want daar waren wij, de verovering van Jeruzalem. Vervolgens in een paar woorden, vanaf vers 11 was dat, ik dacht dat we het ook wel besproken hadden, waar beschreven wordt dat Hiram, de koning van Tyrus, dat wil zeggen de buurman aan de noordgrens ongeveer, zond bode tot David en cederhout en timmerlieden en metselaars en ze bouwden David een huis. Toen werd bij David aangebeld en er stonden die lui voor de deur met een pak hout, zal ik maar zeggen, en wat persen, nou ja, zoiets. Ze kwamen een huis voor hem bouwen. Want hoe dan ook, waar je het ook naleest, hier of elders, want het wordt in 1 Kronieken 14 ook beschreven. Ik kan nooit tot een andere conclusie komen dan dat dit huis, dat paleis van David, dat was een cadeautje dat hij kreeg van koning Hiram. En ja, de Hiram was daarvan, die was van het cederhout was hij, hè. Hiram was van de Libanon, zal ik maar zeggen. Dus ja, als hij wat weg te geven had, was het hout, cederhout, dat voor duur geld verkocht werd aan de Egyptenaren. Langs die route is het ook de wereldgeschiedenis ingegaan. Dat wil zeggen, de handel tussen wat dan heet de Feniciërs en de Egyptenaren, de farao's, die hun hout haalden, of kregen uit Libanon. Daar zijn zelfs geschriften van overgeleverd en handelscontracten, weet ik veel. En het hout werd over het water van de Middellandse Zee getransporteerd. Van Tyrus naar Alexandrië of zo, maar dat bestond er nog niet. Dus ver voor die tijd. Maar zo was dat. Hout waarvan men, schepen kon bouwen. En vooral mooie grote lange rechte masten. Maar schepen uiteraard ook. En Egypte, dat weet u, Egypte heeft geen hout, heeft riet. Daar kan je dan weer leuk papier van maken, zodat, nou ja. Maar hout in Egypte, dat is een moeizame aangelegenheid. Het hout dat er eventueel is, daar kun je verder niks mee. Onder het motto, dit was brandhout, goedenavond. Ja. Voor de ouderen onder u is dat. Nou ja, zoiets. Dus die rijke Egyptenaren waren wel degelijk afhankelijk van het hout van de Libanon, van Fenicië. Die konden dus goed met elkaar, maar daartussen zat dan ook nog Israël. En als u het mij vraagt, maar dat heb ik u vorige keer ook al verteld en toen vroeg u het ook al niet. Maar toch, als u het mij vraagt, de grote kracht achter dat Fenicische Rijk, want zo noemen we dat dan gemakshalve maar, dat was Salomo. En als wij in het algemeen praten over de Feniciërs, ook in geschiedenisboeken zal ik maar zeggen, dan hebben we het in de praktijk over Salomo, over de Israëlieten. En oh ja, ook een paar mensen die afkomstig waren uit dat kleine stukje land, strookje land tussen het Libanongebergte en de Middellandse Zee. Die woonden dus op het strand van de Middellandse Zee, dan wel aan de voet van het Libanongebergte. Er zit hier en daar een paar kilometer tussen. En daar liggen dan een paar steden die van nature dus havensteden, handelsteden zijn, enzovoorts. En dat is dan het land van de Feniciërs. Maar hoeveel Feniciërs kunnen er op zo'n land wonen?
Weinig,
te weinig om een wereldrijk, wereldhandelsrijk te vormen. Dat is het hele punt. Dat waren namelijk de Israëlieten in de praktijk. En dat is wat we hier zien, wat ons hier geïntroduceerd wordt. Het zal een voorgeschiedenis gehad hebben, hiervoor niet al te lang denk ik overigens. Maar het Fenicische Rijk wordt gerekend ongeveer van pak een beet 1000 voor Christus, misschien iets vroeger. Nou weet je van die jaartallen nooit zeker wat je ermee moet en hoe men die bepaald heeft, dus toch maar. Maar je bent hier ongeveer 1000 voor Christus, exacter heb ik, weet ik het uit mijn hoofd ook niet. Heb ik niet bij me, als je dat wilt zal ik wel eens weer een lijstje maken met wat recente bestudeerde jaartallen. Maar dat steekt niet op een paar jaar, het is ongeveer 1000 voor Christus zal ik maar zeggen. Smakelijk genoeg. En de Fenicische Rijk, nou ja, dat is ondergegaan toen de Assyriërs er een eind aan maakten. Want die Assyriërs kwamen vanaf het noorden Israël binnen. Dat is pak een beet 750, 720... voor Christus, die tijd. Het gaat over een paar generaties heen overigens. En dan werd eerst naar het noorden Syrië en werd veroverd. En uiteindelijk ook heel Israël, dat wil zeggen het tienstammenrijk, want dat heet Israël nou eenmaal, met Samaria. De val van Samaria is ongeveer 722 voor onze jaartelling. Niet dat het veel voorstelt, want bij die gelegenheid was er van dat rijk al eigenlijk niks over. Dat waren de laatste stuiptrekkingen van lui die zich nog in de stad hadden teruggetrokken. Zoals dat anderhalve eeuw later ook met Jeruzalem gebeurde. Maar niettemin officieel 722 of zo. Dat de val van Samaria was. Maar daartussenin ligt ook de val, onderweg gewoon, ligt de val van Tyrus. Dat wil zeggen, dat rijk is ten ondergaan aan de Assyriërs. Tyrus is uiteindelijk ten ondergegaan, honderden jaren later, bij de ontwikkeling van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat was pak een beet 330, 333 of zoiets voor onze jaartelling. Sindsdien is hier dus ook geen eiland meer. Maar het Fenicische Rijk als zodanig is ten onder gegaan aan Assur. En het heeft tot gevolg gehad dat de macht van dat Fenicische Rijk, dat dus bestond niet alleen de Tyrus en Sidon en een paar van die steden daarin wat nou Libanon heet, maar het is ook de ondergang van Israël, logischerwijs. Het heeft tot gevolg gehad de opkomst van hun koloniën, de Fenicische koloniën, die zich bevonden overal aan de kusten, aan de hele wereld feitelijk. Maar de belangrijkste is geweest die van Carthago. Ik weet dat ik die vorige keer ook op een of andere wijze genoemd heb. Ik weet niet meer hoe, maar zoiets. Want de Carthagers zijn eigenlijk, waren eigenlijk, Carthago was de belangrijkste kolonie, om zo te zeggen, van de nederzetting over zee van de Fenicius, meer naar de west, naar het westen van de Middellandse Zee, om zo te zeggen. En sindsdien spreken we over het Rijk van de Carthagers. En daar hadden de Romeinen dan weer mee te stellen, maar dan ben je weer een paar honderd jaar later, want het was de grootste bedreiging voor de Romeinen, feitelijk. Een soort wereldrijk eigenlijk. Maar Carthago is de voortzetting, feitelijk, van het oude Fenicische Rijk, om zo te zeggen. Maar die Carthagers waren dus in hoge mate Israëlieten. Zo is het maar net, en ik geloof dat ik u dat nog net vorige keer gezegd heb aan het eind van de avond. Wij noemen ze Fenicius en de Carthagers noemen wij Carthagers, maar zij zelf noemden zich Barat. BRT. Niet te verwarren met Brussel en de Belgische radio en televisie, de BRT. Maar de BRT, want dat is bekend, dat is de naam die ze voor zichzelf gebruikten, Brat. Dat zijn de drie letters die aan in de munten, de Carthaagse munten staan, BRT. Want dat is hun eigen, de naam waarmee ze zichzelf benoemden. Fenicius komt, dat is de Griekse term. Vanuit het buitenland werden ze zo genoemd. Fenicius. Ja, en inderdaad, dat Barat vind je terug tot vandaag in de naam Beirut. Van de Fenicius. Begrijp me goed, die naam Barat is de naam die we kennen via de Carthagers. Maar vooruit maar. Maar we kennen die naam ook langs een hele andere route als de naam van Brittannië, het volk der Britten, Britam. En de aardigheid ervan, maar dat is nu eigenlijk hier nog niet aan de orde, maar ik weet niet wanneer zoiets eigenlijk überhaupt aan de orde komt. Ja, bij de bespreking van Jesaja, daar komt het aan de orde. Want daar staat dat de zaligheid, het evangelie, de zaligheid, wat het maar was, het licht der wereld zou gaan naar Britam. Het volk dat zich Barat noemt. En in het verleden, zou je, nee, er staat tot verbond des volks, maar niemand weet wat dat betekent. Ik bedoel, daar bestaan dus de wilde theorieën over waarom dan gevochten wordt in de theologische wereld, wet. Maar ja, daar hebben we niks mee van doen. We hebben van doen niet met de theologie, maar met de Bijbel. En er staat, ik zal u geven als licht aan Britam, Jesaja 42 en Jesaja 49, tot aan de einde der aarde. En Britam, de Am is volk en Brit is Brit. Zo heet het volk. Nou ja, Brit is verbond, hè? Het verbondsvolk, om zo te zeggen. Het volk waarmee God een verbond gesloten had. Maar in de dagen van Jesaja, en die leefde zo'n beetje 700 zoveel, wanneer het maar was, voor Christus. In de dagen, betrekkelijk kort voor de ondergang van Israël, het tienstammenrijk. In die dagen zou Britam geweest zijn, Carthago. Maar misschien ook wel Britannië. Maar daar staat geen datum bij, want Brittannië, ik vind het leuk om je dat te vertellen. Niet omdat ik het allemaal bewijzen kan, maar gewoon om toch dat demonstratie van dat er echt wat een en ander bekend is over de oorsprong van landen en volkeren. Brittannië wordt geacht zijn naam om te ontlenen aan ene meneer die zo heet, Brutus. U weet wel, ook gij Brutus. Maar dat was een van veel latere datum in Rome. Maar toen weer. Maar Brutus, en Brutus wordt geacht een van de prinsen te zijn uit het Trojaanse koninklijke huis. Uit het koninklijke huis van Troje dus. En u weet, Troje is verwoest geworden rond ongeveer 1100 voor Christus in de dagen van Eli. Eli, Samuel, Eli. Ja, en dat zeg ik omdat dat in de hele oude Ierse of Schotse, weet ik het wat, uit mijn hoofd, want ik hoef dat niet te weten, en, dus waarom zou ik? Maar daar wordt het in vermeld. De ondergang van Troje en dan de verstrooiing van dat huis en van vluchtelingen uit Troje, want er is altijd een overblijfsel, dat weet u. Een deel daarvan heeft Rome gesticht trouwens, via Aeneas en wat het maar was. En dan had je nog Brutus, dat was weer een jongere generatie, die is aan het zwerven geraakt. Er zijn verhalen over, rondom de Middellandse Zee. En uiteindelijk toch naar het westen, nog via Malta. Dat is wel interessant, omdat Paulus... Nee, hij leed Schipbreuk en kwam op Malta terecht. Maar van Paulus lees je dat hij Schipbreuk leed en hij kwam op Malta terecht. Maar het verhaal van Brutus is ouder. Nou ja. Er is iets met Malta. Laat me zitten. Dat eilandje daar in de Middellandse Zee. Daar heb je nog trouwens de geschiedenis van de bloedvloeiende man. Uit Openbaring. Het is ook mooi omdat je dan weer de connectie hebt met de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. Dus je hebt allemaal connecties, zit allemaal aan elkaar. Maar goed, Brutus. Brutus zweefrond en die kwam op Malta terecht en die kwam daar bij het orakel of zo. En daar werd gezegd dat hij nog verder moest naar het westen en dat hij een groot volk zou worden of een eiland, weet ik veel. En een ander eiland enzovoort. Precies weet ik niet hoe dat zat. Dat kan ik niet onthouden, jongens. Ik heb zo'n slecht geheugen. Maar goed, die man is met drie zonen in Brittannië terug in een eiland terechtgekomen. Dat is naar hem genoemd. Kwam uiteraard aan in het zuiden. Vandaar dat het zuiden van het eiland heet Brittannië. Enzovoort. En hij had een zoon die heette Cambria. En die heeft zijn naam ook gegeven aan een deel van het eiland. En de andere zonen wil me niet te binnen schieten. Ze gauw hebben hun naam daar ook aan gegeven. En daarom heet het eiland Brittannië. En heet de bevolking Britten. En ze zijn genoemd naar Brutus. Maar het is wel officieel. Maar het is dezelfde naam als die de Cartagena's droegen. Even later. Hoe komen die er dan aan? Nou, het antwoord is omdat het allemaal Israëlieten zijn. Ja, dat is het meest logische, toch? Ze zijn allemaal van dat verbondsvolk, op een of andere wijze. Dat volk wat zich zou vermenigvuldigen, dan zou het zich vermenigvuldigen. Hebreeuws is toch soms een leuke taal. Vermenigvuldigen. Ik vind het prachtig gezegd, hoor. Het gaat Nederlands moeten zijn, hè? Gij zult stervende sterven. En gij zult die vermenigvuldigende vermenigvuldigen. En ik, zei de Heer, zal mij verbergende verbergen. Prachtig. Maar goed. Maar ze hebben zich zwaar vermenigvuldigd. En daarom moet ik altijd lachen als tegenwoordig iemand weer heeft uitgevonden dat er ergens een klein groepje mensen leeft, ergens in afzondering. En dat zou dan behoren tot de 10 stammen van Israël. Dan zeg ik, nou, daar ben je toch wel erg onbijbels bezig, hoor. Hè? Toch? Dat zou een volk zijn van koninkrijken, van myriaden heet het, zouden er van afstammen enzovoort. Jazeker. Nee, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Rebecca, van Ephraim en van Manasse en wie het maar waren. Dus ja, dat moet je niet al te gering overdenken. Hè? En daarom kom je de naam, die naam, Barad, kom je overal tegen. Net als de naam van de Saxen in allerlei vormen. Ook als Skieten, maar het is precies dezelfde naam natuurlijk. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Maar wat het toe doet, is dat we hier van doen hebben met een groot wereldrijk. Dat komt later nog, want hierna lezen we ook nog over de krijgsverrichtingen van David enzovoort. En over dat hij een rijk opricht eigenlijk waarvan de grenzen zich uitstrekken tot aan de, en zelfs tot over de Eufraat. Tot in Mesopotamië aan toe. Dat heeft maar kort geduurd. Nou ja, tot in de dagen van Salomo en daarna ging het langzaam weer achteruit. Maar het is de oorsprong eigenlijk, de historische oorsprong voor het Messiaanse Rijk. Het is de basis voor het Davidische koningshuis, waarover dan later meer, als wij in hoofdstuk 7 terechtkomen, kan het beter maar even laten voor wat het is. Maar het gaat erom dat we hier geconfronteerd worden met een unie, historisch, een unie tussen Egypte en Libanon en Israël. David wordt daarin betrokken. Er wordt daarin welkom geheten met grote geschenken, zoals het gaat in de politiek. Zo hoort hij, kreeg een paleis en een thuis. En het kwam tot een climax in de dagen van Salomo, omdat Salomo nou eenmaal een briljant man was. En ik weet niet hoe je dat hebt en of je zich ermee bezighoudt, maar je verdiept in de Feniciërs. Want er zijn toch wel wat boeken over geschreven. Als je verdiept in de Feniciërs, dan kom je absoluut terecht bij het idee van die lui, die zijn daar maar zo ineens. En het is een hoog ontwikkeld volk. En dat uit die wereld van Bedouinen en van en zo'n herdersvolkje, een stelletje boeren met geiten enzovoorts. En dan ineens dan is het een hoog ontwikkeld volk met de grote kennis. En ze kunnen in ieder geval de hele wereld over navigeren. Want in die dagen moet ook al die eilanden in de Indische Oceaan bevolkt zijn geworden, zal ik maar zeggen. En Bali natuurlijk. Nou ja, zomaar. Maar en Hawaii, dat lijkt me trouwens interessanter, maar goed. Dus ja, dat moet toen toch gebeurd zijn. En bij mij denken dat de mensen toen dom waren, nog laag ontwikkeld en de evolutie nog niet had toegeslagen voldoende. En dat ze nog ronddreven op boomstammetjes en zo. En weet je, en dat ze zelf in zelfgebreide schepen van papyrus, namelijk papyrusriet, in zelfgebreide schepen de Indische Oceaan overvoeren naar Paaseiland. Dat heeft een. Was het een Deen eigenlijk? Of was het een Zweed? Hoe heette die man? Hè? Torreyerdaal. Tor. Is dat, nou ja. Torreyerdaal. Met Kontiki. Was het een zelfgebreid vlot of zoiets? Hij kon heel vlot breien. Ergens in de 40 jaren was dat nog. Later heeft hij nog. Dat weet u misschien nog. Nog eens een keer zo'n boot gemaakt. Van papieren. Oh ja, dat vlot was niet van papieren, geloof ik. Dat was anders. Kontiki? Kontiki. Zoek iemand op, even op internet straks. Kontiki. Dat was dat vlot ergens 1948, 1949 of zo. Nou ja. Om aan te tonen dat ze vanuit de Middellandse Zee, dan wel vanuit Egypte, inderdaad die oceaan overgestoken zouden hebben kunnen zijn geworden. En ik moet erom lachen, want ja, ze voeren gewoon met grote houtschepen, gebouwd van de zederen van de Libanon, voeren ze vanuit Tyrus en Sidon en hoe heet die andere plaatsen. En ook trouwens van Ezion-Geber in de dagen van Salomo en zo de zuidlangs. Uit de Golf van Aqaba, en dan de Rode Zee, en dan naar het oosten. Hebben we die nog? De hele wereld over. Ze deden er 3 jaar over, zegt de Bijbel. Ze kwamen na 3 jaar terug. Dat klopt precies. Later in het Nieuw Testament. Hoe heette die man die dat deed? De eerste die de wereld rondvoer. Nou, hij ging onderweg dood, maar... Hè? Magelaars, ja. Inderdaad, die was het. Nou ja, sommigen noemen hem Magelhaan en anderen noemen... En dat is dat, omdat het Spaans is met zo'n tilde erop, weet je nooit of die N er nou in moet of niet. En ook is de vraag hoe hard je de S moet uitspreken. Maar als je een beetje dik tong hebt, kun je de S ook niet zo goed uitspreken. Dus ja, de uitspraak is lastig. Maar Magelhaas vind ik ook goed. Die deed dat, ja. In 3 jaar kwamen ze schepen weer om. Dat is in de Bijbel, in de dagen van Salomo ook, staat gewoon in de Bijbel. Dus dat zelfgebreide vlot is natuurlijk leuk. Hij was Torijendaal. Ik denk dat hij bij de padvinderij geweest is, die man.
Hij lukte
het. Ja, jawel. Jawel. Dat is 1 keer misgegaan met zijn papierenboot, geloof ik. Dat hebben ze nog 1 keer gedaan. Weet ik veel. Hebben ze andere garen gebruikt of zo? Bij elkaar, of wat het maar was. Ik weet niet precies. Maar het is wel leuk. Hè? Vooral als gesubsidieerd wordt natuurlijk door de... Nou ja, laat maar zitten. Goed. Maar daar hebben we mee van doen, met de opkomst van dat rijk. Als je dit moet plaatsen in de historie, ben je inderdaad terecht in de dagen van de Foniciërs. Dat kan niet missen. En terwijl men zegt, wij vinden in de geschiedenis buiten de Bijbel niks terug van ene David of van een rijk van David of Salomo, moet ik u zeggen, nee, dat zal wel niet. Want ze noemen het gewoon het Foniciërs Rijk. En dat is het dan. Maar waar het over gaat, is dat Fenicië volgens de Grieken, want het is de Griekse naam, de term staat voor alles wat woont en leeft aan de oostkust van de Middellandse Zee. Wij noemen dat met recentere termen de Levant. De Levant. Levant. Dat is gewoon het oosten, maar de bedoeling is de oostkust van de Middellandse Zee. De Levant. En dat is... Vanaf het zuiden is dat eerst het land van de Filistijnen, zal ik maar zeggen. Moet je Egypte ook mee rekenen. Het zou net kunnen, Zuidoost. En dan krijg je de Gaza-strook, zal ik maar zeggen. En dan krijg je Israël. En dan krijg je Libanon. En dan krijg je nog een stuk Syrië. En dan moet je bij Tassend Hoek om. Waar Paulus wat vandaan kwam. Was een Noordoosthoek. Nou ja. Toen maar. Maar men verwart die dingen en men is natuurlijk geneigd altijd Bijbelse geschiedenis weg te redeneren. En als het niet kan, dan vervang je het gewoon door wat anders. En dat is wat in de praktijk gebeurd is. En daarom zet ik het graag even recht. Het waren de Israëlieten die in de tijd over heel de wereld hun nederzettingen vestigden. Tot aan de einde der aarde in de koloniën en vooral die in het westen, logischerwijze. Vanuit de Middellandse Zee is het makkelijker varen naar het westen dan naar het oosten. En dus de kolonie in het westen. En dat is de achtergrond van de profetieën van Jesaja. En die zegt, en daar gaat dan dus het evangelie naartoe. Als ze de zaligheid in het thuisland niet willen hebben, dan hebben we altijd nog de koloniën. En die heet de Brit-Am. Onder andere dan, hè. Ja, het zijn vermakelijke dingen. Maar goed, ik zal eens verder het zwijgen toe doen. Want ik ga terug naar 2 Samuel 5. Dat was dus vers 11, maar het was ook 1 Kronieken 14 waar dat beschreven wordt. Dat huis van cederhout enzovoorts. En dan later in het volgende, in hoofdstuk 7, dan... Is David zover dat hij zegt, en dan woon ik in een huis. En dan wil ik in een cederhuis, dat is 7 vers 2. Ik woon in een cederhuis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. Die staat ergens in een tent. En de ark Gods is de uitbeelding van de Heer zelf. En die woont in de tent en ik woon in een cederhuis. Toen kreeg hij last van zijn geweten. En zei, dat is toch niet zoals het wezen moet. En dus was het idee om voor de Heer ook een huis te bouwen in Jeruzalem. En toen zei de heer, nou, het is toch wel een goed plan. Ik heb er niet om gevraagd, ik waardeer het bijzonder. Maar om mijn moverende redenen, daar komt de uitdrukking misschien wel vandaan. Hè? Om mijn wie had die uitdrukking in Nederland ook weer? Met mijn moverende redenen. Hè? Was dat Lubbers of wie was dat? Of was het Luns? Nou goed, om mijn moverende redenen. Jij niet, David, maar je zoon. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Maar ik heb nog een idee. En ik ga voor jou een huis bouwen. En dat was niet dat zederenhuis, maar het was het koninklijk huis van David. Daar komt het vandaan. Ja, we hebben het daarover, want ik struikel altijd over het opschrift boven hoofdstuk 7. Dat ga ik dus over een paar weken ook doen. Met u erover struikelen, omdat ik vind dat het opschrift het hoofdstuk op geen manier dekt. Niet omdat het onjuist is wat erboven staat, maar het dekt het hoofdstuk niet. Het hoofdstuk gaat over dat God voor David een huis belooft te bouwen. Dat is waar het werkelijk over gaat. Maar daar hebben we het dus nog over. Dus weer terug naar 2 Samuel 5, vers 12. En David merkte dat de Heer hem tot koning over Israël bevestigd had. Dat woord komen we later ook in hoofdstuk 7 weer tegen. Namelijk vastgemaakt. De Heer had hem bevestigd. Zal de stoel uw koninkrijk bevestigen, vastmaken, tot in eeuwigheid heet het dan. Hè? Zal niet wankelen tot in eeuwigheid. De Heer had hem tot koning over Israël bevestigd, staat er nu. En dan dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijn volks Israëls wil. Dat hij zijn koninkrijk verheven had. Dat wil zeggen, het was niet zomaar een koninkrijkje. Want hij stond in aanzien, in ieder geval, bij de buren. Bij Hiram, in het noorden. En daarmee ook in het zuiden, bij Egypte, want de Feniciërs en de Egyptenaren, zoals gezegd, konden het in die dagen heel goed met elkaar vinden. Om voor de hand liggende redenen. Ja, wat Libanon niet had, en Libanon, ik zeg nu Libanon gemakshalve, maar dat is de adreskundige aanduiding dan. Maar wat Tyrus en Sidon enzovoorts niet hadden, dat had Egypte, namelijk levensmiddelen enzovoorts. En wat Egypte niet had, namelijk hout om mee te bouwen, ja, dat was er in de Libanon, dus dat konden ze goed mee overweg. En bovendien, in Israël, dat lezen we later ook, in Israël werd uitgebreid landbouw gepleegd. Het was een land overvloeiende van melk en honing, het was een vruchtbaar land. Dat is lang geleden dat het dat was. Dat was toen nog te vroeg en de spade regen was enzovoorts. Maar het was een vruchtbaar land. Dat wil zeggen, Israël leverde inderdaad landbouwproducten, voedsel. Aan de lui die in de praktijk leefden tussen het bos en het strand. Op dat stukje grond waar je dan wel bloembollen kon. Nou ja, dat is in, zo is dat in Nederland, dat weet ik toch. En die kuststrook. Nou goed. Maar in dat stukje land waar je niet voldoende kunt verbouwen om al dat volk te eten te geven. Dat is het verhaal. Dus ze konden het met z'n drieën goed vinden. Het is wat later ook bevestigd wordt. Bij David weet ik dat ze gewoon niet, maar bij Salomo wel. Want zodra Salomo op de troon komt, dan krijgt hij er een vrouw bij. Want die lui verzamelt de vrouwen. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Maar ja, ik zal u niet vertellen waarom. Maar ja, sommige verzamelen postzegels. Sommige vrouwen in de praktijk hebben vrouwen soms heel vreemde postzegels. Maar dat even. Maar goed, toen kreeg hij dus een vrouw uit Egypte, een dochter van de farao. Nee, broeder, u denkt die farao moest nog van die dochter af. Die kon niet aan de straat steden, niet kwijt. En toen heeft hij die maar aan Salomo gedumpt. Ja, misschien wel, maar dat is helemaal niet waar het over gaat. Het is vooral de symboliek die erachter steekt. Dat is het. Dan werd er een overeenkomst. En later, tot betrekkelijk recent, ook in Europa nog, werden er internationale overeenkomsten getekend. En dat ging gepaard dan met een huwelijksaankondiging. Met over en weer wat prinsjes en prinsesjes werden geruild. Ja, er werd wat mee geschoven. Er werden dames geschaakt, zal ik maar zeggen. Nou ja, toen maar. Dat is tegenwoordig een beetje over. Ik weet niet waarom. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk meer hoe het tegenwoordig gaat, eerlijk gezegd. Maar vooruit maar weer. Maar zo was dat. Maar dat Salomo trouwde met een dochter, of een dochter van de farao kreeg. De enige echte betekenis daarvan is niet dat Salomo dan nog weer eentje had voor zijn verzameling. Maar het betekent dat Salomo uitdrukkelijk een overeenkomst had, een bondgenootschap had met Egypte. En dat zijn de buren, dus die weer te vriend houden. Zo werkt het. Nou, nee, voor zover ik weet, dat was weer iemand anders. Want dat was iemand waar hij verliefd op werd. En dat is altijd vervelend als je aan het verzamelen bent. Maar dat is twijfelachtig in die kring, hoor. Maar goed. Dan lezen wij vervolgens inderdaad, vers 13. En David nam meer bijwijven en vrouwen van Jeruzalem, nadat hij van Hebron gekomen was. En David werden meer zonen en dochteren geboren. En dit zijn de namen dergenen die hem te Jeruzalem geboren zijn. Want de namen van degenen die hem in Hebron geboren zijn, die hebben we al eerder gelezen. Dat was in hoofdstuk 3 vanaf vers 2. Vers 2 tot en met 5. En nu woont hij in Jeruzalem. En daar worden zonen geboren. En dit zijn de namen degenen die hem te Jeruzalem geboren zijn. Vers 14. Shamua, Shobab, Nathan, Salomo en Ibgar en Elishua en Nefeg en Javia en Elishama en Eljada en Elifelet. Als u nog eens niks te doen hebt en het is een druilerige dag, dan moet u dat maar eens uitrekenen hoe dat zit. Dat is een leuke bezigheid, want wij komen sommige namen van zonen van David twee keer tegen. En voordat u dan denkt, nou klopt er iets niet of zoiets, moet ik u erop wijzen dat als u ooit enig genealogisch onderzoek verricht hebt, dan bent u ook tegengekomen dat bij hetzelfde echtpaar kinderen geboren worden die volstrekt dezelfde naam dragen. En meestal betekent dat alleen de laatste telt, omdat de eerste inmiddels al is overleden. Ja, zo gaat het. En dan sterft er één jong en dan wordt weer een kind geboren, krijgt de naam van hetzelfde kind. Dat heeft van doen met dat men ook inderdaad familie vernoemt, heet dat. En dan is er dus een manco, dus dat blijft gewoon diezelfde naam. En soms gebeurt het ook nog, dat kan ik ook nog wel vertellen, soms gebeurt het ook dat niet alleen opa van moederskant Hendrik heet, maar opa van vaderskant ook. En die moeten allebei vernoemd worden, zodat pa en moeder twee kinderen hebben die Hendrik heten. Nou ja, dan krijgen ze gewoonlijk een bijnaam of zo. Dan wordt er iets aan gerommeld, maar het gebeurt allemaal. Dus dat is, op zich is dat niet onoverkomelijk. En het idee dat één en dezelfde naam één en dezelfde persoon is, ja, dat is eigenlijk wel erg naïef. Dat komt omdat ambtenaren bedacht hebben dat namen vastgelegd moesten worden en niet meer veranderd mochten worden. Dat de spelling daarbij ook helemaal vast mocht liggen. Want de namen fungeerden als een soort numerieke code avant la lettre en ver voor het digitale tijdperk enzovoort. En daarom denken we dat als er een naam anders gespeld wordt, dat het iemand anders is. Dat is niet zo. Echt niet. Mede omdat spelling ook maar van de laatste paar jaar is dat die officieel geregeld is, officieel vast ligt, terwijl ik mij persoonlijk daar al lang niks meer van aantrek, want elke keer dat ze weer die spelling veranderen, vind ik absurd. Laat me zitten, ik heb zo mijn eigen spelling en de regels voor hoofdletters, daar heb ik ook mijn eigen regels voor, en die veranderen ook nog wel eens onderweg afhankelijk van waar het over gaat. Maar ze toppen wat af. Van de week kwam ik nog tegen Nijenhuis. Hoe schrijf je Nijenhuis? En hoe spreek je het uit? Ja, dat hangt er vanaf waar je woont. Ja, dat is dan in de Achterhoek. Hoe denk je dat ze dat uitspreken, Nijenhuis? Dan spreken ze uit als Nienhuis of Ninus. Echt wel. En dan heb je Bloemink, dat spreken ze uit als Bleumink. En Bleumink schrijven ze met een EU, maar ook met een UE. Dan heb je al drie spellingen. En ink kan ook nog met een C ertussen. Ik. En een dorp verderop eindigt het dan niet op een K, maar op een G. En dan spreken ze nog net zo uit. Hebben jullie die nog? Dit is getop. En sommige mensen hebben in de Bijbel zelfs twee verschillende namen. Hij heet zo, zijn moeder noemt hem zo, maar pa noemt hem anders. Dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt op vandaag. Zie? Dus ja, hoe dat zit met die namen. Ik heb een paar dubbelen. Maar wat ik wel voor u heb uitgezocht is als volgt. Na een generatie of drie, hooguit na drie generaties, hebben wij in de Bijbel, buiten de Bijbel trouwens ook, maar dat wil zeggen waarschijnlijk dus in de Joodse traditie, ja, hebben wij echt nog maar twee lijnen van afstamming van David, die zich dan uiteindelijk wel verdelen, voor zover wij enigszins weten. Daar hebben we het over, hè? We hebben maar twee lijnen, twee huizen die van David afstammen. De een loopt via Nathan. Die is van belang, dus een jongere tak overigens. Maar dat, Nathan, dat is de jongere broer van Salomo. En dat wil zeggen, jongere zoon van David en Batseba. Dat waren drie zonen. De eerste stierf na een week, weet u nog. Daarna werd Salomo geboren, die erfde de troon. Maar Salomo had nog een jongere broer, Nathan. En dat is de geslachtslijn die regelrechtheid leidt tot de Heer Jezus. De geslachtslijn. De lijn van de erfrecht van de troon loopt uiteraard via Salomo. Maar die lijn die stopt bij Jechonias. Die wordt geacht kinderloos te zijn. Staat in de Bijbel. Reken die man. Kinderloos. Waarna enige twijfel bestaat over of hij misschien toch nageslacht heeft. Maar als dat er al is, wordt het gedisqualificeerd in de Bijbel. Dus voor alle praktische doeleinden heeft het geen betekenis. Die lijn die sterft uit dus langs die weg. En dan gaat de lijn verder naar de tak die van Nathan afstamt. Nee, er is een boel over getheoretiseerd, maar ik heb het over officiële geslachtslijsten zoals wij ze kennen in de Bijbel, maar ook via het Jodendom. Dat is de lijn van Nathan dus. Die kennen wij, dat is de ene lijn. De andere lijn, die van David afstamt, is weliswaar die van Salomo. Maar de... Ik hoop niet dat ik het nou verkeerd zeg, want dat doe ik nou zomaar uit het hoofd. Salomo's zoon en opvolger Rehabeam trouwt met een dochter of kleindochter, dat weet ik niet zeker uit het hoofd, van Absalom. Heb je die nog? De oudste zoon van David. Ik ben even aan het zoeken in mijn lijst, maar daar kan ik het weer niet vinden. Die werd gedood door Absalom. Was dat Amon? Hoe heette die? Werd gedood door Absalom. Dat had iets met die zijn Tamar te maken enzovoorts. En weet ik veel. En Absalom zelf staat in het rijtje, maar Absalom werd dus ook gedood. Toen had je over Adonis, was de volgende in de lijst. En Adonia. En Adonia die werd ook gedood. Want, en de troon ging naar Salomo. Maar Salomo's zoon Rehabeam trouwde... Er staan twee vrouwen genoteerd, maar zijn nageslacht kwam uit zijn tweede vrouw. Ik meen dat ze Naema heette, of Naama. En die is een dochter of kleindochter van Absalom. En aangezien, dit is de grap, aangezien Absalom ouder was en bovenaan staat in de lijst, betekende dat die geslachtslijn van Salomo dus gewoon stopt en meldt voor het verdere nageslacht, zie. En dan moet je dus terug naar een hogere lijn en dan blijkt de hele geslachtslijn die we in de Bijbel kennen, van de koning uit het huis van David over Juda, die blijkt af te stammen van Absalom. Ja, dat denk je niet aan, maar dat is wel grappig. Toch. En het is de herhaling van Zetten overigens, want iets dergelijks vind je al veel verder terug in Genesis, waarbij Abraham de jongste is van drie broers enzovoorts, maar al wat van hem afstamt en van hem erfstamt wel degelijk af van zijn oudste broer, hoor. Van Haran, ja, precies, ja. En van Lot enzovoorts. Dat zit hem in huwelijken over en weer. En in het feit dat de vrouwen gezocht worden uit de andere, dat is de oudere tak van de familie. Zodat die tak was weliswaar onterfd. Het eerstgeboorterecht ging naar een jongere tak. Maar kwam via huwelijken toch weer bij de oudere tak terug. Dat is de grap. Zie? Dat is ook met het geval van Salomo. Het komt toch uit Absalom. Via een erfdochter, heet dat dan. Maar ja, dat is volstrekt legitiem. Het is wel Bijbels. Dus hoeveel zonen je ook hebt, van sommigen, van de meesten weten we niks, wordt verder niks meer verteld, van sommigen nog iets, maar uiteindelijk hebben we alleen maar twee geslachtslijnen over. En die lopen tot in onze dagen en zijn wijdvertakt. Als ik wist hoe ik dat overzichtelijk moest maken, zou ik het ogenblikkelijk doen, maar ik heb geen idee hoe ik dat doen moet. Of een vel papier zo groot als deze wand en dan een geslachtsboom opzetten. En dat, jongen. Ja, je kan het afdrukken, maar weet je hoe dat eruit ziet? Daar heb je ook niks aan. Dat is volstrekt onoverzichtelijk. Je kunt het afdrukken, ik bedoel, als lijst. Of een officiële lijststamreeks en dat soort dingen. Maar dat is absoluut niet overzichtelijk. Dus ja... Hoe dat dan moet, weet ik ook niet. Maar ik heb die gegevens wel, ja. Tot in onze dagen. Maar die ook maar weer te zijn. Dus je moet die namen maar voor kennisneming aannemen. Het is niet anders. En ik kan er verder ook niks over melden. Zie 1 Kronieken 3, vers 5 tot 9. Is mijn, maar dat stond er al onder, hè? Ja, 1 Kronieken 3 en 1 Kronieken 14. Vooruit maar weer. Want daar worden nog enige namen genoemd. En zo verder. Maar ik denk niet dat het nu verder aan de orde is. Dus wat hier in principe vertaald wordt gewoon, is de grondlegging van een koninklijk huis. En ja, hoe plat aards het ook mogen wezen, dan moeten er wel afstammelingen zijn. Nou ja, dat is wat hier vermeld wordt. Die zijn er, bij de vleet. Het probleem is echter dat het zwaard van het huis van David niet zou wijken, zoals later gezegd wordt. Maar niettemin, tot in onze dagen is het wijd vertakt. Onder de Joden komt dat voor, maar ook daarbuiten, uiteraard. Want afstammelingen van Juda en ook van David vind je niet alleen maar onder de Joden. En anders moeten we het begrip Joden bijstellen, maar dat gaan we nu maar niet doen. Dan hebben we ook nog vanaf vers 17, de rest van het hoofdstuk uit, hebben wij: als nu de Filistijnen hoorden dat zij David ten koning over Israël gezalfd hadden. En u weet, die Filistijnen, ja, die woonden dus in Palestina, in Filistea, dat wil zeggen in de zogenaamde Gaza-strook. Dat heb ik u wel eens verteld, hè? Wij zitten met die terminologie, met die namen, omdat de Romeinen in 300 zoveel, wanneer het maar was, niet alleen Jeruzalem verwoest en geëgaliseerd hebben, min of meer, maar ze hebben het ook anders genoemd. Ze hadden er een naam aan gegeven, dat heeft niet erg, is niet beklijfd, om zo te zeggen. Maar ze hebben het land vervolgens officieel genoemd naar de Filistijnen. En zo ging het land dus naar de Filistijnen, juist. En het heet sindsdien Palestina. Volkomen ten onrechte. Heb je dat? Want Palestina in de Bijbel is het land van de Filistijnen, dan wel de Palestijnen. Dat is hetzelfde, een F en een P, is gewoon dezelfde letter. Volstrekt hetzelfde. En Palestina is dus de Gaza-strook. En het heet de Gaza-strook omdat de naam Palestina gegeven is aan het hele land. Dat maakt het verschrikkelijk lastig allemaal. Dat zijn de 5 steden de Filistijnen, waarvan Gaza, Gat, Ascalon, Ekron en nog eentje die er waren. Dat waren de steden. Maar dat is het stuk langs de Middellandse Zeekust, de zuidoostkust van de Middellandse Zee. Als je van Egypte naar Canaan moet, of van Canaan naar Egypte komt, als je de kortste weg neemt, en vooral als je de bocht afsnijdt, dan komen een goede Nederlandse gewoonte, dan kom je door het land der Filistijnen. Dat is dus nogal strategisch gebied, een strategisch punt. Hinderlijk, dat volk daar. Reeds in Genesis had Abraham ermee te maken en Isaac. Met die Abimelech, weet u wel. Het volk wat daar woont, dat zit in de weg. Dat barricadeert de routes enzovoort. Dus dat is lastig. Het zijn de directe buren van Israël. En als nu dus de Filistijnen horen dat ze David de koning over Israël gezalfd hadden. Niet de Filistijnen hebben dat gedaan. Maar je zou het zo kunnen lezen als je dat wilt. Zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. Negatief namelijk. En David dat horende toog af naar de burg. Die moet waarschijnlijk uitgelegd worden. Oh, die wordt uitgelegd. 1 Kronieken 14. Nee, dat is gewoon de paralleltekst uit 1 Kronieken 14. Hij toog af naar de burg. Die burg is niet de burg uit vers 7, de burg Sion, namelijk. Dat kan namelijk niet, want naar de burg Sion kun je niet afgaan. Dat is het hoogste punt uit de wijde omgeving. Dus je kan niet af naar de burg. Dat is onmogelijk. Het is wat anders. Het is namelijk een burg, een legerplaats, of hoe je dat maar noemen moet, in de omgeving van Adullam. Men zou dit moeten vergelijken met 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Vers 12, daar waren de Filistijnen weer actief. En dan staat er in vers 12, zo stelde hij zich in het midden van dat stuk en verloste dat en sloeg de Filistijnen en de heren wrochten groot heil. Ook gingen af 33 hoofden en kwamen in de oogst tot David in de spelonk van Adullam. En de hoop der Filistijnen had zich gelegerd in het dal Rafaim en David was toen in een vesting en de bezetting der Filistijnen was toen te Bethlehem. En die vesting, daar gaat het over. Ergens een plek tussen de heuvels, tussen de bergen daar, in de omgeving van Adullam, waar die grot was. En dat was dus een soort stelling van Jeruzalem. Met dank aan de stelling van Amsterdam. U weet wel, de forten rondom. In de omgeving van Amsterdam, rondom Amsterdam. Legerplaatsen, ja. Zo'n burg was dat. In de richting dus van de Filistijnen, dat klopt, want Adullam is natuurlijk naar het zuiden vanaf Jeruzalem. En het ligt ongeveer halverwege de weg naar de Filistijnen. Daar was dus een soort burg, legerplaats, en David ging daarin af. En dan ben ik terug in 2 Samuel 5. En de Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Rephaim. Dat wordt daar trouwens ook genoemd in 2 Samuel 23. Maar ik heb het alweer weggeslagen. En zo vraagde David de Heere, zeggende: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heere zei tot David: trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. En zo verder. Want, en dit is eigenlijk min of meer te verwachten. Want David is nog steeds de man die geïntroduceerd werd ter gelegenheid van de strijd tegen de Filistijnen. We kennen David nu al heel wat jaren. En al die jaren heeft hij van doen gehad met Filistijnen. Die vijanden waren van Israël. Die verslagen moesten worden. Wat Saul niet kon. En David kon het beter, zodat er weer oneenigheid, rivaliteit bestond tussen Saul en David. Wat David ook, dwong om te vluchten voor zijn leven. Niet alleen voor de Filistijnen, maar ook voor Saul. En toen werd hij een soort vriendje van die Filistijnen. Maar ja, allemaal gedoe. En nu is hij koning geworden en we vragen ons nu af, en hoe gaat het nou met de Filistijnen? En het antwoord is niet best. Want David is nog steeds de man die de Filistijnen verslaat. David vraagde de Heer in vers 19: zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heer zei tot David: trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. Toen kwam David te Baal Perazim. En David sloeg hen al daar en zeide: de Heer heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd. Dat dachten we al. Want Perazim betekent scheuren. Meervoud, zelfstandig namelijk meervoud. Perazim, scheuren. De Heer heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd. Als een Perazbres, als een scheur der wateren. Daarom noemde hij de naam derzelfde plaats Baal Perazim. Hoe je dat precies moet voorstellen, weet ik ook niet. Dat ze gescheurd zijn, scheur der wateren. Zo, het water stroomde 2 kanten op. Ze sloegen een bres. Ik ben wel in Breda gelegerd geweest, maar het was niet in de Koninklijke Militaire Academie. Waar in de, weet je die kazerne? Chassé-kazerne. Maar goed, dus ik weet niet hoe dat zit, maar je valt de vijand aan met zo'n veldslag en dan moet je een big zien te slaan. En zo'n leger in tweeën zien te splitsen, zodat ze elkaar niet hulp kunnen komen enzovoort. Zoiets is het. Maar ja, verder is het een luguber verhaal, vind ik altijd. Maar toen maar. Perazim, Baal Perazim, breuk. En zij lieten hun afgoden al daar. Die namen ze dus mee. De een neemt zijn knuffel mee naar de veldslag. Ja, en de ander neemt zijn afgod mee. Dat zijn amuletten en weet ik veel. Ze lieten hun afgoden al daar, lieten ze achter dus. En David en zijn mannen namen ze op. Dat is wel mooi vertaald hoor, met het woordenboek in de hand. Namen ze op. Het werkwoord is Naza. Naza. Ja. En Naza betekent opgaan, opnemen, omhoog gaan. N-A-S-A, ja. Nog nagevraagd in Houston, maar het klopt. N-A-S-A. Die naam is dus leuk gekozen. Dat is de Joodse invloed, denk ik, in de Verenigde Staten. NASA. Het is natuurlijk een ergens een afkorting van. Maar het Hebreeuwse woord betekent gewoon omhoog gaan. En dat is een synoniem voor verbranden. En dat is dus wat ze ermee deden. Dat weten wij tamelijk zeker. Dat weten wij tamelijk zeker, omdat het ergens staat. Misschien wel in 1 Kronieken 14. Wat staat ergens? In 1 Kronieken, wat staat er? 14 vers 12, zou het waar zijn? Dat is het parallele schriftgedeelte. Ja. Daar lieten zij hun goden en David gebood en zij werden met vuur verbrand. En daar staat inderdaad het woord voor vuur. Esh. Esh. 1 Kronieken 14 vers 12. Daar staan dus een paar andere woorden. Het is verder hetzelfde verslag, maar hier en daar een woord anders. Ja. En zijn mannen namen ze op. Maar namen ze op betekent net zo goed. Het ging omhoog. Ging in vlammen op. Ja. Vers 22 van 2 Samuel 5. Daarna togen de Filistijnen wederop. En zij verspreidden zich in het dal Rephaim. Dat is het dal der reuzen. Dat stond ook al in vers 18. Hè? De Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Rephaim. Het dal der reuzen. En David vraagde de heren, de welke zeiden, gij zult niet optrekken. Maar trek om tot achter hen, dat gij aan hen komt van tegenover de moerbeibomen. Dus niet recht tegen die Filistijnen optrekken, maar omtrekken eromheen. En dan van achter. En het geschiedde als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbeziënbomen, dan rep u. Ik probeer het nog eens Nederlands, hè. Moerbeziënbomen. De moerbeibomen. En dan als u dat geluid doet van een gang in de toppen der moerbeziënbomen, de mulberry. Ik heb mulberry, de dames kennen mulberry toch wel?
Ja, het is veel te duur, dat ken ik niet.
Dat was toch die man die woonde in de
Glastonbury,
in Glastonbury, in het huis van de voormalige abt van de abdij van Glastonbury.
Ja.
Met het zegel van Jozef Arimathea in de achtergevel. Dat hebben wij nog gezien. Daar stonden er ooit voor de deur. Dan, hier moeten we wezen in dit pand. En wij wisten niet dat meneer Mulberry van Mulberry daar woonde. Een of andere rijke, modieuze gozer. Maar wij wisten alleen dat het in de achtergevel moest zitten. Maar konden we niet bij, we stonden voor het hek. En ja, konden er niet in. En toen kwam er ineens iemand naar buiten. En die woonde daar niet. Moeten jullie hier zo? Wij willen even in de achtergevel kijken of dat zou kunnen. Even een fotootje maken. Ja, maar meneer en mevrouw zijn niet thuis. En fluitketeltje fluit. Nee, dat is wat anders. Dat is Annie Smit. Maar meneer en mevrouw zijn niet thuis. En ik ben hier alleen om thuis te passen. En even te kijken of alles nog goed is. En er was een alarm. Ja, toch, zoiets wel. Hè? Maar goed, zoiets. Wij komen helemaal uit Holland om hier... dat is nou ook vervelend. Nou, komt u dan, weet u waar het is? Ik zei, nee, dat weten wij niet, maar ergens in de achtergevel. Dan komt u maar even mee dan. En dan hebben wij mee, en inderdaad, wij vonden het, ja, Mulberry. Een paar maanden later, of een jaar later, kwamen we met een hele bus vol toeristen. Stonden voor dezelfde plek, voor het huis, deed ook niemand open. Komt er een auto aanrijden, ik weet niet meer wat voor auto het was, met een chique dame erin. Ja, een dure sportwagen. Wat moet dat hier? En hetzelfde verhaal. Nog geen denken aan dat we erin kwamen. Maar dat was de vrouw des huizes, dus. Was mevrouw Mulberry. Ik zag het aan het tasje. Maar... Je maakt wat mee. Ja, zijn leuke dingen voor de mensen. Maar dat maar even te zijn. Heeft er niks mee te maken. Mulberry, dan weet u dat. Moer bij boom is dat. De moerbeiboom. Of het echt een moerbeiboom is? Ja, ik heb geen verstand van bomen. Ik ben geen dendroloog. Dus ja, ik weet wel dat het Hebreeuwse woord betekent zoveel als treuren. Dus voor mij hadden het ook treurwilgen mogen zijn. Maar of daar bessen aan groeien, dat weet ik niet. Hm? Ik heb het over treur. Wilg? Lijkt je op een treurwilg?
Ja, dat hangt namelijk.
Ja, toch? Oh. Nou ja, een moerbeiboom heet baka en het wordt vertaald met wenen. To weep! Willow, is er een lied van. Willow, weep for me. Nee? Ja. Een treurwilg. Of zoiets. Maar in ieder geval, het gaat iets over droefenis. En als gij hoort het geruis van een gang, als u iemand hoort lopen, nou ja, daar, dan rep u, haast u, want als dan is de Heer voor uw aangezicht uitgegaan om het Heerleger de Filistijnen te slaan. Maar ik moet u nog wat zeggen daarover, want er zijn er ook die dit woord niet vertalen met een moerbeiboom, maar met een sycamore. Een sycamore tree. Een sycamore, dat heet in het Nederlands gewoon een wilde vijgenboom. Hey. Een wilde vijgenboom. En een wilde vijgenboom komen wij tegen in het Nieuwe Testament. In Lucas 19. Op de weg van, bij Jericho. Enzovoorts, onderweg naar Jeruzalem. En toen hing er een belastingambtenaar, zeg ik altijd, in de boom. Want Zacchaeus was een kleine man, dat weet u wel misschien. En die kwam in een vijgenboom enzovoort. En de Heer plukte hem toen uit de vijgenboom uit een der opperste twijgen. Ik gooi een paar bijbelteksten door elkaar. Dat vind ik ook wel eens leuk om te doen. Het is een volstrekt goed verantwoord theologisch tijdverdrijf. Maar toch maar. Maar ik heb zo de indruk dat dat wel eens kon kloppen. Die vertaling. Niet op taalkundige gronden, want eerlijk, dat roep ik ook altijd, dat weten wij eigenlijk niet. Dat is maar zelden dat wij namen van bomen of van dieren of van vogeltjes of bloemen en planten, dat we weten welke het zijn. Dat is maar zelden. Edelstenen, oh mens. Ik maak dezelfde fout die iedereen voor mij ook maakt. Vroeg of laat, het was in de tijd erg vroeg, dacht ik, weet je wat, ik ga eens bestuderen hoe dat zit met die edelstenen in de Bijbel. En ik kan u verzekeren, daar kom je nooit, je komt allerlei leuke dingen tegen. Het houdt je weken bezig, maar daar kom je niet uit. Want je weet domweg niet welke stenen het zijn. Nou ja, als een steen Oldham heet, dan vroeg of laat ontdek je dat dat hetzelfde is als Adam, Edom, Odem. En dan weet je ook dat het ding dus rood moet zijn. Noemen ze een rode steen. Nou ja, dan roep je een robijn. Dat zal dus wel, maar het is heus niet de enige steen die rood is. Dus ja, vermoedelijk klopt deze wel. Er zijn nog een paar redenen voor. Die zijn ook niet waterdicht, maar dat doet er niet toe. Want rood staat dan weer voor zich ontwikkelende kracht enzovoorts. Want dat is wat rood is. Zich uitbreidende kracht. En de oudste zoon, dat is het beginsel mijn kracht, zei Jacob. Die heet Ruben. Maar Ruben betekent in het Hebreeuws zie een zoon, dus daar houdt het weer op. Maar in het Nederlands is een Ruben een robijn. Ruby, een robijn, via onze West-Europese talen. En dus toch weer rood, dus dat klopt dan wel een beetje, dat is wel leuk. En dan denk je, nou, dat is toch aardig dat je dat zo... En dan zeg ik, oké, en nu verder met al die andere stenen. En daar steek je dan gewoon in en kom je dus niet uit. En dan lees je in de Bijbel over de schuif uit en de schuif uit. Als het over vogels gaat, hè? Anders was de schuif fluit. Maar en schuif uit en de roerdomp. En dan denk je, wat is dat in vredesnaam? En de woningen der draken, wie zijn dat? En dat weten wij niet. En de vertalers, die weten het ook niet. Dat is het leuke van al die verschillende vertalingen. Dan leg je ze naast elkaar en bij elke vertaling krijg je een ander woord. Het is weer een ander vogeltje. Dus voordat je het weet, is het hele foyer weer vol. Ja, wij weten het niet. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Moerbeziboom, maar ik denk dat die sikkom, ik weet niet hoe het erbij komt. Dat heb ik verzuimd op te schrijven. Maar dat als de sycamore is, is het de wilde vijgenboom. Ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Maar ik weet wel dat we in de Bijbel een geschiedenis hebben over wilde vijgenboom tegenover een vijgenboom. En een wilde olijfboom tegenover een gewone olijfboom. En een wilde wijnstok, de colloquint. Een wilde wijnstok tegenover de gewone, de echte wijnstok enzovoort. Noem nog eens zoiets. Oh ja, en dan heb je nog de wilde haven. Die kun je alleen maar... Heb je alleen maar in kruiswoordpuzzels trouwens. Maar de wilde... ik bedoel nou de wilde tarwe trouwens. De wilde tarwe tegenover de Cisanion, weet u wel. Uit Matthäus, vertaald met onkruid. Dan ben je eraf, onkruid. Het had er niet moeten zijn, dus is het onkruid. Tegenover de echte tarwe enzovoorts. En wat je tegenkomt is dat het altijd gaat om het alternatief van het goede. Dat in elk geval, maar meer in het bijzonder is het de uitdrukking van dat deel van Israël dat op dat moment buiten de orde is. Met andere woorden, het is de wilde vijgenboom, de wilde olijfboom, de wilde wijnstok, zijn een beeld van de 10 stammen van Israël in hun verstrooiing onder de heidenen. Komt er niks goeds uit voort? Jawel. Al kost het me moeite om te zeggen, bijvoorbeeld een belastingambtenaar. Maar, toch maar. Maar Zacchaeus dan, om maar eens wat te noemen. En soms worden ook takken afgesneden en vervangen. En worden, weet u wel, dat verhaal uit Romeinen 11 en zo. Dat gaat allemaal over de 2 stammen tegenover de 10 stammen. En ik denk dat dat hier ook aan de orde is. Dit is de omtrekkende beweging. En er schijnt iemand aanwezig te zijn, te lopen. Ja, dit zijn tekenen en wonderen. Dus ja, daar kan alles. Er schijnt iemand te lopen in te midden van de wilde vijgenboom. Of hoe die man heet, voor mij de moer bij boom dan, maar iets treurigs. Dat in elk geval. Want dat is wat het is. Baka is treurig. Het is zo treurig dat die vijgenboom een wilde is, want het betekent dat er geen vrucht tot voortgebracht wordt. Maar toch, er is iemand. Het geluid van een gang, dat is gewoon voetstappen hoor. Ik herinner me trouwens dat ik het op school ook zo geleerd heb. Want ik heb uitgebreid Bijbelse geschiedenis gehad op school. Vanaf de kleuterschool tot en met de MULO, geloof ik zelfs. Toen niet meer alle dagen, maar de lagere school, echt wel. Elke dag. En ja, de voetstappen boven in de bomen, ja, dat is toch een beetje raar. Maar als u mij vraagt wat het zou moeten betekenen, wel nu wat van toepassing is, is dat David, die een type is van Christus, en daarmee van het nieuwe verbond enzovoort, dat onder David de Filistijnen verslagen worden. Wat Saul niet kon, doet David wel. Wat de wet niet kan, doet Christus wel. Want de Filistijnen, dat is een beeld van de natuurlijke mens. En hier gebeurt dat via de omweg, via een achterhoede. Alsof het niet echt de bedoeling is om de Filistijnen te verslaan, maar het gebeurt toch. Maar ze trekken eromheen. Heb je die? En dat is, als u mij vraagt, is dat een goede beschrijving voor de situatie in onze dagen. Want het is in onze dagen niet de bedoeling dat de Filistijnen verslagen worden. Ik bedoel het overdrachtelijk. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Het is onze opdracht niet. En voor zover we er toch tegen strijden, was dat ook niet de bedoeling. En in werkelijkheid, we hebben te strijden tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een ander ding. En wat het vlees betreft, het is een misverstand dat wij zouden moeten strijden tegen het vlees als zodanig. Dat zou Saul doen, dat is niet gelukt. De Filistijnen verslaan.
Ja, maar de Heer geeft toestemming in vers 19.
Ja, nee, het gebeurt ook wel, maar het gebeurt omtrekkend. Het is niet de rechtstreekse strijd hier, dit stukje. Het is niet de rechtstreekse strijd tegen de Filistijnen. Het punt is, wij zouden, de juiste tekst wil me niet te binnen schieten. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, maar die bedoelde ik niet. Ik bedoel, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Dat zijn geen, ik weet niet waar het staat, gelaten. Dat zijn geen 2 opdrachten, dat is er 1. Wandel door de geest. En daarna wordt er in het voorbijgaan vastgesteld. Voorbijgaan. Wordt in het voorbijgaan vastgesteld dat je dan de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengt. En niet de opdracht, volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet, maar wandel door de geest. Maar andersom, wandel door de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Heb je dat nog? En voor wat de strijd tegen de Filistijn het vlees betreft, er staat dat de wet van de geest des levens, dit is Romeinen 8, meen ik, de eerste versen, dat de wet van de geest des levens ons vrijgemaakt heeft van de wet der zonde en des doods. Maar de wet der zonde en des doods, dat is gewoon de Mosaïsche wet. Dat is de Saul. En de strijd tegen de oude mens. En daar hebben wij niet tegen te strijden. Alleen, we hebben niks anders te doen naar het schijnt. Maar dat hebben wij wel. Wij zouden namelijk leven volgens de beginselen van het Nielverband. Dus het alternatief. En dat heeft tot gevolg dat men de begeerlijkheid des vlees niet zou verbrengen en overwinning heeft over de werking van het vlees. Men zou het vlees negeren, men zou het passeren, men zou de omtrekkende beweging maken, men gaat eromheen. En dat gebeurt hier met die Filistijnen ook. Pas later, ze worden wel verslagen, maar die wilde vijgenboom vervolgens, als dat klopt, die vertaling dan met sycamore, de wilde vijgenboom. De wilde vijgenboom is een beeld van de 10 stammen van Israël, of althans wordt geassocieerd met de 10 stammen van Israël. En daarmee ben je wisselwerachtig wel in onze tegenwoordige tijd terecht. En dat is waar het om gaat. Het is niet een rechtstreekse confrontatie nu, maar het gaat er een beetje langsheen. Het gebeurt in verborgenen en voor zover er voetstappen te horen zijn. Kennelijk van de Heer zelf is het niet hier, maar het is daarboven. Of anders, het is niet op de grond, maar en ook niet in de gewone vijgenboom, maar in de wilde vijgenboom en dan nog in de toppen. Ja, sorry, ik heb het beeld niet verzonnen. Dus als u zegt, ja, het is toch wel een beetje ver gezocht, moet ik zeggen, ja, dat, ik weet niet. Ik heb het niet geschreven, dus daar kan ik ook niks aan doen. Maar als u een beter idee hebt, houd ik me aanbevolen daarvoor. En als u zegt, maar ik vind het toch wel wat ver buiten de orde hier in dit schriftgedeelte, moet ik u zeggen, nou ja, dan gaan we gewoon verder naar hoofdstuk 6. En dan hebben we het er toch over. Want hoofdstuk 6, dat is de geschiedenis van David, brengt de ark naar Jeruzalem over. Dat staat er dan boven die perikoop. Maar ja, daar heb je het al.
De ark komt nooit in Jeruzalem.
Die kop klopt ook niet. Want de ark kwam niet in Jeruzalem.
Geen intro.
Er werd wel een begin meegemaakt. Het was wel de intentie. Maar er ging dus echt mis. Hebben we dat nog? Pas later gebeurde dat. Dat gebeurde pas later namelijk. In het gedeelte vanaf vers 12 van hoofdstuk 6. Dat wil zeggen, het gebeurde met enige vertraging. En de vertraging hield in dat er doden vielen, nou minstens één. En dat de ark ergens anders terecht kwam een enige tijd, 3 maanden geloof ik. Bleef in het huis van Obed-Edom de Getiet. 3 maanden, ja. Want dat staat in vers 11. En het hele punt is dat die vertraging, die hele toestand van die 3 maanden, uitdrukking geeft aan wat onze bedeling in zekere opzicht is. Namelijk, het is het uitstel, dat is in zeker opzicht, zei ik. Hè? Want je kan het van allerlei kanten bekijken. En ik heb ook wel tegen het woord uitstel, maar in dit verband moet ik wel. Dit is een soort uitstel, een vertraging in dat de ark naar Jeruzalem komt. En ik heb ook wat tegen het woord vertraging, omdat Petrus er wat tegen heeft. En die zegt, sommigen achter dat traagheid, maar dat is het niet. Maar in het verhaal wel natuurlijk. Je denkt, nu gaat het gebeuren, maar het gaat niet gebeuren. Er zit 3 maanden tussen. Want er gaat iets fout met de bouwlieden. Met de runderen, nou, dat zeg ik toch. Met de runderen. Zij struikelen. Ja, wat dat betekent, ja. Natuurlijk, dat gaat over het Joodse volk dat gestruikeld is over de steen des aanstoots, een rots der ergernis. En daarom is het koninkrijk nog niet gekomen, of dat zullen we het anders zeggen. Daarom heeft de Heer nog steeds zijn residentie niet in Jeruzalem en is de ark des verbonds nog steeds niet overgebracht naar Jeruzalem. Maar het is nog ergens anders, bij een heiden. Nou ja, de Getiet, Obed-Edom. Enzovoorts. En het was bij een dorsvloer ook nog, geloof ik. Was het niet zo? Het ging sowieso verwijs naar. Ik zie het hier niet zo gauw staan. Misschien staat het ergens anders. Nou ja, we hebben het de volgende keer wel over. Maar wat beschreven wordt, is inderdaad de laten we zeggen, de, met excuses voor het woord, maar de vertraging in de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat is wat het is eigenlijk. Daar was dan de Christus opgestaan uit de dood, maar het ging niet verder. Wat wij trouwens beschreven vinden, is dat het helemaal mis zou gaan. En dankzij Uzza die zijn hand uitstak om die ark te redden, dat hij niet kapot zou vallen, om zo te zeggen. Dat kostte hem dan zijn leven. Maar Uzza die is gewoon een type van de Heer Jezus Christus. De erfgenaam van het koninkrijk, om zo te zeggen. Maar die redde het nieuwe verbond. Met de middelaar van het nieuwe verbond. Waarvan de ark dan toch de uitbeelding is in de eerste plaats. Enzovoort. Alleen het kostte hem zelf het leven. Vers 6, ja. En daarmee is hij een beeld van de Heer Jezus. Met als gevolg het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar nog niet in Jeruzalem. Eerst ergens anders. Niet bij de 2 stammen namelijk, maar eerst bij de 10. Want dat is het dan eigenlijk. En dus niet bij de tamme vijgenboom, maar bij de wilde. Of niet bij de tamme olijfboom, maar bij de wilde olijfboom. En hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel. Dit zijn de verborgene dingen. En dus blijf ik volhouden dat als je dan toch die tekenen hebt met een betekenis. Ja, dan... primair gaan ze altijd dus over de omstandigheden van onze dagen, waarin dat nieuwe verbond wel degelijk is aangebroken en wij de Heer Jezus kennen als met eer en heerlijkheid gekroond, zit het aan de rechterhand God, maar hij is als zodanig nog steeds niet geopenbaard en dat heet de langmoedigheid onze Heeren. En sommigen noemen het traagheid, zei Petrus. Maar Petrus wil daar niet van horen. En dat is gewoon omdat hij zegt, nee, het is gewoon de planning. Het zit gewoon in de planning. Dit is hoe God het geregeld heeft. Hij heeft alleen niet alle stappen van zijn plan gepubliceerd. Maar wel vastgelegd. Opdat achteraf zou kunnen worden vastgesteld. Dit is het minste, hè. Opdat achteraf zou kunnen worden vastgesteld dat hij zich aan zijn plan gehouden heeft. Toen was er weer iemand, dat zeg ik u ook nog maar even aan het eind van de avond. Toen was er iemand die zei, nou niet iemand, er waren er meerdere. Die publiceerde, profetie in de Bijbel is niet opdat wij van tevoren de toekomst zouden weten. Maar opdat wij achteraf zouden weten dat God toch zijn werk gedaan heeft in overeenstemming met zijn plan. Ik vind het een zwakte bod. Ik vind het slap, maar ik denk wel dat de laatste zin waar is. Maar de Bijbel zegt toch heus dat wij geacht worden te weten en zouden kunnen weten, omdat God ons openbaart via zijn woord. En natuurlijk, wij hoeven niet de toekomst te voorspellen, maar als de Heer ons nou van tevoren zegt wat hij gaat doen, en dat zou hij toch, dat zegt hij ook, ik maak het van tevoren bekend wat ik ga doen, dan... Lijkt mij dat duidelijk. Maar het is waar, voor het gras van de mensheid geldt natuurlijk dan toch, dat waar ze nu met hem spotten, dat ze achteraf moeten vaststellen, hij heeft precies gedaan wat hij beloofd had. En daar houd ik me altijd maar aan vast. Want liever heb ik dat meneer zegt, die Klein-Aneveld is gek, dan dat ik later met diezelfde lui bij de Heer sta en dat ze... En dat ze dan zeggen, die Klein-Aneveld zat er zo leven lang naast, enzovoorts. Of hij wist het wel, maar heeft het niet gezegd. En dat soort dingen meer. Dan zeg ik, we zullen wel zien. Wacht maar af hoe dat zit. Dat God wel degelijk zijn werk doet in de loop der eeuwen, langs de beide huizen van Israël. En dat in de loop van de geschiedenis Israël altijd Gods volk geweest is. Zo niet via het ene been. Ik ben even bij Jacob. Dan wel bij het andere been. En aan het eind van het verhaal legde Jacob zijn beide benen samen op het bed. En ik weet wat dat betekent. Het is toch leuk, het is toch mooi om dat te weten wat dat betekent. Dat is profetie van, hoe lang is dat geleden, beste mensen? Van 2000, nee, 1500 voor Christus of zo, nog langer, zoiets. En wij we lezen die dingen en we denken, wat een onnozele uitspraak is dat. Maar ja, het is profetisch. Het zegt hoe uiteindelijk die twee huizen van, die twee takken, die twee benen van het volk van Israël bij elkaar komen aan het eind van de heilsgeschiedenis. God doet wat hij gezegd heeft. En je moet niet onderweg dingen wegredeneren die je niet zien wil. Of wegredeneren omdat je ze niet ziet. Ze staan gewoon in de Bijbel en dat is het enige wat telt. Sola Scriptura. En daar laten we het bij voor vanavond, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u dat u ons een blik vergunt in die historie, die oude geschiedenissen waarin u de hand hebt gehad, die u geleid hebt, waarin u dingen tot stand hebt gebracht die van eeuwigheidswaarde zijn en voor eeuwig betekenis hebben. Maar we danken u ook dat we ze mogen leren verstaan als profetieën, ook over onze eigen omstandigheden in deze tegenwoordige tijd. We danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, ons gezegend hebt in Christus met elke geestelijke zegening in de hemel, maar dat u daarbij ook gewoon vervult wat u van oudsher beloofd hebt aan de aartsvaders. We danken u dat we in die wetenschap mogen leven, onze zekerheid en hoop mogen bouwen op u die gesproken hebt op dat woord dat blijft tot in eeuwigheid. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.